Boven de preek staan woorden uit Psalm 115. Zoals zij, de afgodsbeelden, zo worden ook hun makers. Zoals zij, zo worden ook hun makers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er was eens een dorp. Een dorp dat lag heel dicht bij een groot bos. Het was eigenlijk een heel gewoon dorp. En er woonden ook heel gewone mensen. En door de bank genomen leefden ze daar heel vreedzaam en gelukkig met elkaar. Natuurlijk, er was wel eens wat, maar waar is dat niet het geval? Maar, nee, de mensen hadden wat dat betreft niet te klagen. Er was ook een behoorlijke welvaart en het dorp had allerlei voorzieningen. Natuurlijk, voor de echte luxe moest je wat verder, maar in het dorp zelf was eigenlijk het meest nodige te krijgen. Op een goede of, zo u wilt ook, kwade dag kwam er een man in het dorp. En hij zei, voor 1 kilo eikels geef ik jullie 1 euro. Aan het eind van de week kom ik terug en kom dan met wat je hebt verzameld. De mensen dachten, wisten maar al te goed dat die eikels waardeloos waren. Sommigen waren wat wantrouwig en aarzelden. Maar de meesten gingen toch maar het bos in om die waardeloze eikels te zoeken. Waardeloos en dan toch 1 euro voor een kilo. Dat is een prima deal. En aan het eind van de week, de sceptici, de pessimisten, ze kregen ongelijk, want de man kwam terug. En hij betaalde keurig wat hij had beloofd. 1 kilo, 1 euro. En hij zei, volgende week kom ik weer, maar dan betaal ik voor 1 kilo 2 euro. Goed. Zo ging er een nieuwe week in. De dorpelingen waren voldaan. Sommigen konden hun schulden afbetalen. Anderen die begonnen te dromen van wat ze met het geld niet allemaal zouden kunnen doen. In deze tweede week gingen er nog meer mensen het bos in. Want ja, je moest wel. Langzamerhand gingen in dat dorp de prijzen ook een beetje omhoog. Iedereen had meer geld. Ja. Zo gaat dat. Het was deze tweede week natuurlijk al een stuk moeilijker dan in de eerste week. Om toch nog de nodige eikels te vinden. En nog steeds waren er pessimisten. Maar eigenlijk iedereen ging er nu op af. En na die tweede week inderdaad, zoals beloofd, 1 kilo eikels, 2 euro. En hij zei, volgende week kom ik weer, 1 kilo 5 euro. En zo ging het een week later nog een keer, 1 kilo voor 20 euro. Nou gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat aan het eind van die vierde week er niet veel eikels meer over waren. Maar inderdaad, de man betaalde 20 euro voor 1 kilo. Maar liefst, een schaars product. Toen bleef het een paar weken stil in het dorp. Tot de man weer kwam. En vreemd genoeg, nu had hij eikels bij zich. En hij zei, jullie kunnen eikels kopen van mij voor 15 euro per kilo. Nou, dachten de dorpelingen, wij weten wat die eikels waard zijn. We kunnen er wel 20 euro per kilo voor krijgen, dus laten we maar kopen. En ze kochten zich arm. Sommigen staken zich zelfs in de schulden om maar eikels te kunnen kopen en mee te doen aan het handeltje. Maar het helaas, daarna bleef het stil. De man kwam nooit meer terug en daar zaten de dorpelingen met hun waardeloze eikels. Crisis. Daar gaat het over. Crisis. Eikels die waardeloos zijn en waardeloos blijven. Dat dorp is onze wereld. Kredietcrisis. En daarnaast ook nog een milieucrisis, een voedselcrisis. Crisis volop. En met die woorden, met die gedachten beginnen wij aan het jaar 2009. En één ding is denk ik wel zeker, in het komende jaar zullen we meer dan eens, ik denk dat er bijna geen dag voorbij zal gaan, over deze crisis iets horen in het nieuws. Sombere berichten en misschien soms ook iets hoopvollere berichten. Het is maar net wie je aan het woord zult laten. Crisis. Je zou zeggen, ja, dat hebben we met elkaar toch zelf veroorzaakt. Wat zul je dan nog zeggen vanuit de Bijbel? De psalm zegt dan ook aan het begin, de mensen zeggen, de heidenen zeggen, waar is hun God? Wat hebben wij dan te antwoorden vandaag? Waar is hun God? Waar is onze God? Heeft God hier iets mee te maken? Kunnen wij vanuit de Bijbel, kunnen wij vanuit de psalm van morgen iets over deze crisis zeggen? Het is misschien goed om dan te bedenken dat psalm 115 een van de zogenaamde Halleelpsalmen is. De psalmen 113 tot en met 118, psalmen die traditiegetrouw gelezen worden aan de Joodse Pascha-maaltijd. Met andere woorden, deze psalm die klinkt jaar op jaar op het moment waarop het volk Israël haar bevrijding gedenkt. Deze psalm wil dus een weg wijzen in die bevrijding. Een uitweg, een exodus. Welke uitweg dan? Welke spiegel houdt deze psalm ons voor? De psalm begint met die regels, niet ons Heer, niet ons, geef uw naam alle eer. De psalmist begint dus de Heere God te vragen actie te ondernemen. God mag zijn naam eer aandoen. Dat heeft hij gedaan. Denk aan de uittocht uit Egypte. Zo heeft God zijn goedertierenheid, zo heeft God zijn liefde, zijn trouw bewezen door het volk uit te leiden uit Egypte, uit het land van de angst. Zo begint het. Dat heeft hij gedaan. En wat kunnen mensen op hun beurt doen? En daarmee eindigt de psalm. Niet de doden loven de Heer. Wij zijn het. Wij zegenen de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. Zegenen, dat wil zeggen, wij loven God, wij prijzen en wij noemen zijn naam met eer. Hoe kunnen wij nou in deze crisis, in die crisisgeluiden om ons heen, hoe kunnen wij nu Gods naam zegenen? Hoe kunnen wij God eer aandoen? De psalm, die begint dus met die uitdagende vraag, waar is die God van hen? En dan gaat de psalmist in de tegenaanval, zou je kunnen zeggen. Waar is die God van hen? Nu, die is in de hemel. Maar kijk eens naar de goden van deze wereld. En als de psalmist dat zegt, dan kijkt hij niet volgens mij alleen naar anderen, maar dan kijkt hij ook naar zichzelf. Dan wil hij ook zichzelf de spiegel voorhouden. Hun goden, zo zegt hij, hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben ogen, maar ze zien niks. Ze hebben oren, maar ze horen niets. Ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken. Ze hebben handen, maar kunnen niet tasten. Ze hebben een mond, Dan zou je verwachten, dan komt het vijfde zintuig, maar dat komt niet. Want als het gaat over de mond, dan zegt hij, ze kunnen niet spreken. Dat is geen toeval. Later in de psalm komt het nog een keer voor. Uit hun keel komt geen geluid. Die mond, dat spreken, dat is de kerneigenschap van de God van Israël. Dat hij spreekt. Dat zijn woord klinkt. Dat we ook vanmorgen weer luisteren, proberen te luisteren. Wat heeft God ons nu te zeggen? Te zeggen. Hij spreekt. En dan eindigt het met die onthullende, die intrigerende woorden. Zoals zij, dus zoals die afgodsbeelden, zo worden ook hun makers. Zo wordt ieder die op hen vertrouwt. Met andere woorden, als je een afgod aanbidt, wat gebeurt er dan? Dan versteen je, je raakt verblind, je wordt doof, je kunt niet meer ruiken, je kunt niks meer doen, je houdt je mond, je doet er het zwijgen toe. Zoals zij, zo worden ook hun makers, ieder die op hen vertrouwt. Waarop vertrouwden de mensen in dat dorp? Op eikels. Wat werden ze? Eikels. Ja, nou, glimlachen wij. Maar het gaat wel over onszelf, hè. Dat maakt dit natuurlijk zo razend moeilijk. Want waarop zijn wij nou gaan vertrouwen in de loop der jaren? Je kunt het eigenlijk zien, ook trouwens in allerlei kleine dingen. Kijk bijvoorbeeld naar een fan van een of ander popidool. Die gaat zich kleden zoals dat popidool. Die gaat zich gedragen zoals dat popidool. Die zingt dezelfde liedjes als dat popidool. Of degene die inderdaad helemaal opgaat in de hobby bijvoorbeeld van een bepaalde auto of een bepaald automerk. Die kan bijna niks over meer iets anders praten. Die hoort ook niks anders meer. Die zwijgt over allerlei andere facetten van het leven. Of laat het zo zijn bijvoorbeeld dat inderdaad het gezin voor jou het een en het al geworden is. Dan kan dat gebeuren inderdaad dat je daar zo helemaal in opgaat. Dat je inderdaad helemaal niks anders meer hoort. Dat je eigenlijk het nieuws op de radio drinkt niet eens echt tot je door. Je leeft er langs heen. Nou, dat gebeurt er. Je wordt als datgene waar je voor knielt, waar je in opgaat. En wat zijn we dan met elkaar gaan doen? Ja, dat is heel sluipend gegaan. En dat is iets waar we ook met elkaar in meegegaan zijn. Het is moeilijk om te zeggen, jij. Nee, dat hebben we met elkaar gedaan. We zijn meegegroeid in welvaart, in meer geld, in steeds meer luxe. En het ging ook allemaal bijna als vanzelf. En we zijn het ook als samenleving over gaan nemen, denk ik wel eens. Alles afmeten in geld, in rentabiliteit. En misschien zie je dat nog wel het scherpst in de zorg. Precies dat stukje, dat element van onze samenleving, waar het precies zou moeten gaan om van mens tot mens, het directe contact. Juist daar zie je heel schril, in sommige gevallen precies die andere benadering van het rentabiliteit, van het geld. Schoonmaken bij iemand, dat kost zoveel. En iemand wassen, dat kost zoveel. En iemand een prik geven, dat heeft weer een ander prijskaartje. En zo proberen we dan zo efficiënt mogelijk, zo goedkoop mogelijk mensen in te zetten voor die zorg. Alles helemaal op tijd gezet, efficiënt afgerond. Maar hebben we daarmee niet de kern verloren? Zijn we daarmee niet geworden als het systeem? En natuurlijk, dan zijn er eerder al mensen geweest die zich ook heel kritisch hebben uitgelaten over hoe we met de schepping omgaan, over dit systeem, dit financieel systeem van de afgelopen decennia. Dan zijn er mensen die hebben gezegd dat is een luchtbel, die moet een keer leeglopen, worden rek geplicht. En er zijn mensen die hebben geprotesteerd tegen het verdwijnen van de menselijke maat. Maar dat is misschien wel het venijnige. Als je zo meegaat in een systeem, dan word je erdoor opgeslokt, dan versteen je erdoor, dan zie je de gevolgen niet meer, dan sluit je je oren voor al het andere, voor kritische geluiden. En het is wel opmerkelijk, nu dat afgodsbeeld kapotgeslagen is, nu de lucht wel leeggelopen is, nu wordt er ineens weer meer gesproken, je ziet het gebeuren. Vanmorgen, voordat ik naar de kerk ging, Schepper en Co, Wijfels, oud-topman van de Rabobank, die inderdaad zegt, deze crisis heeft kansen in zich. Kansen in de zin van een nieuwe bezinning op wat wij nu eigenlijk willen als samenleving, als maatschappij. Hoe we met elkaar om willen gaan, wat we nu echt belangrijk vinden. En dat waarvan we zeggen, ach, dat kan wel wat minder, dat kan wel anders. En het is nodig. Afgelopen weken, ik krijg natuurlijk voortdurend allerlei enquêtes, hè, van hoe denken mensen hierover, hoe denken mensen daarover. Afgelopen weken zag ik in het voorbijgaan een enquête waarin twintigers waren bevraagd. Twintigers, de generatie die zou je kunnen zeggen, net is opgevoed, op eigen benen staat. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier toch heel erg gestempeld is door hun ouders, door heel de samenleving waarin ze zijn opgegroeid. En de vraag aan deze twintigers was, wat denken jullie bij te dragen aan het leven, wat denken jullie bij te dragen aan deze wereld? En het verbijsterende antwoord was, niets. Het enige wat ze konden zeggen was, nou ja, wij willen genieten van het leven. We willen eruit halen wat erin zit. En nogmaals, dan gaat het dus niet om die twintigers. Dan gaat het om de maatschappij, dan gaat het over ons met elkaar die dat blijkbaar zo hebben toegestaan. Dat blijkbaar zo mee hebben veroorzaakt. Wat dan wel? Hoe dan verder met deze uitermate kritische en onthullende psalm? Het eerste is dit. Dat is als het ware de veilige koers. Het afgodsbeeld. Dat is het ene. Wat is dat andere, dat ene beeld van God, dat enige beeld van God waarvoor wij kunnen knielen? Dat is Jezus Christus. In hem hebben wij God zelf gezien. En wie voor hem buigt, wie hem heer laat zijn over het leven, die kan in dit opzicht niet ontsporen. Want die ziet het waarlijk mens zijn. Zo wil God zelf dat de mens is zoals hij is geweest, zoals Jezus Christus is geweest. Zo, vol aandacht, vol menselijkheid, vol barmhartigheid, vol liefde. Dat is het ene. En het tweede, dat ligt eigenlijk daar vlak naast. De psalmist zegt steeds weer, Israël, mens, vertrouw op de Heer. En we zouden misschien kunnen zeggen, en dat is natuurlijk helemaal niet zo vreemd om dat te zeggen, van ja, vertrouw op de Heer, is dat niet een beetje erg simpel? Is dat niet erg makkelijk? Is dat nou een oplossing? Ik denk het niet. Ik denk het niet, want vertrouwen op de Heer, dat wil zeggen dat je een bepaalde richting aan je leven geeft. Als je je op Jezus Christus richt als het beeld van God, zo wil Hij dat wij zijn. Als je je zo op Jezus Christus richt, ja, dan krijgen die andere afgoden geen kans meer. En ze zijn aantrekkelijk. Ze zijn buitengewoon aantrekkelijk. Die afgod van het geld en van het steeds meer en meer. Die van het eindeloze genieten. Niet overigens alleen de afgod van het geld. Er zijn, zoals u ook vanmorgen uit de preek wel hebt begrepen en ook zelf wel zult weten, er zijn natuurlijk veel meer afgoden. Iemand zei eens, je moet eens nagaan, die dingen, die machten, instanties, instellingen waar een mens niet mee laat spotten. Waar je kwaad om kunt worden. Waarvoor je bereid bent offers te brengen. Nou, binnen de kortste keren is de kans heel groot dat dat inderdaad afgoden zijn. Net zo goed als dat hele systeem waarin we mee zijn gegaan. Wie zich dan richt op God, die krijgt vervolgens, en dat is heel vreemde beweging denk ik ergens, als je helemaal richt op God, op de schepper van hemel en aarde, op zijn Zoon Jezus Christus, om de geest die ook in ons midden rondwaart en ons stuurt en inspireert. Als je richt op God, en uitsluitend op hem richt, dan krijg je vervolgens oog voor heel zijn schepping. In heel haar verscheidenheid. Niet dat één alleen, maar voor alles. Dat veelkleurige palet, dat die schepping is, dat het leven is, dat de wereld biedt. Psalm 115 zegt het eigenlijk net als de prediker. God is in de hemel, en daarmee bedoelt hij niet te zeggen, God is ver weg, het doet helemaal niks. Nee, God is in de hemel, maak je dus op aarde geen God. Maak je dus op aarde geen God. En vervolgens, de aarde is aan de mens gegeven. Hopelijk zijn we met alles wat we in het afgelopen jaar hebben gezien. Hopelijk zijn we met alle zorgen die er ook soms heel reëel kunnen zijn in het nieuwe jaar. Hopelijk zijn we zo krachtig, zo sterk, dat we iets kunnen leren van die psalm, van die woorden van duizenden jaren geleden. Hopelijk zijn we geen eikels geworden. Maar hopelijk durven we het aan om met elkaar, onder Gods leiding en onder Gods zegen, er iets van te maken in 2009. Er echt iets van te maken. Amen.